Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Eindelijk gaan we beginnen aan een Grand Prix weekend. Maar ja, hoe zijn de verhoudingen? Red Bull lijkt de grote favoriet, maar daarachter wordt het spannend. Want wat levert bijvoorbeeld de nieuwe achtervleugel van Mercedes op? En hoe goed of slecht is de Alfa Tauri van Nick de Vries? Mijn naam is Bas Scharwachter en welkom bij een nieuwe aflevering van De Boordradio.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2, baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Nou, deze aflevering is een beetje bijzonder, want we zijn met z'n tweeën, Joost Nederpelt.
Hallo, ja, vanuit Bahrein.
Vanuit Bahrein, inderdaad. Moeten we de echte reden vertellen waarom we wat later zijn met de podcast?
Ja, ik denk dat we dat gewoon lekker moeten vertellen, zeker.
Ja, voor het ANP of AD weer een nieuwsbericht erover gaat schrijven.
Nou, dat zal wel los. Je bent zelf niet gearresteerd dit keer, dat viel mee.
Nee, het is wel zo. We zouden eigenlijk woensdag al de podcast opnemen, maar bij de douane, toen ik aankwam, werd mijn camera afgenomen. Klinkt heel heftig, maar de papieren waren niet in orde bij de douane zelf. Lag niet in ons, maar daardoor moest ik wel een dag op mijn spullen wachten.
Ja.
Die heb ik nu eindelijk binnen. We hebben net de mediadag op het circuit gehad. Even kort, wat moet je daarvoor je zien eigenlijk, Joost?
De mediadag, nou ja, dan zijn de teams die zijn allemaal een beetje aan het rommelen met de auto. En die af en toe wordt de motor warm gedraaid en de keuring is gaande. Maar dat krijgen wij allemaal niet echt mee. Want wij zijn bezig met mediamomenten van coureurs. De persconferenties zijn er van 10 coureurs. Dus de helft van de coureurs zit bij de persconferentie. Ja. En de andere helft is te spreken vaak bij het team zelf met een mediasessie. Vaak plannen teams die allemaal heel tactisch tegelijkertijd.
Zoals met Verstappen en Hamilton.
Ja, die waren niet helemaal tegelijkertijd. Maar daardoor was blij dat jij er was. Want jij kon even naar Hamilton om in ieder geval dat gesprek op te nemen. Of heb je nog hele beide handen vragen gesteld?
Zeker niet.
Nee. En ik sprak met de Nederlandse pers met Verstappen. Nick de Vries die was in de persconferentie. Verstappen trouwens zelf ook.
Ja.
Dus ja, dat is wat je dan een beetje doet.
Ja, dat is eigenlijk hoe wij altijd de donderdag volgen.
Ja.
En daar komt ook vaak veel nieuws uit. En we dachten ook aan het begin van deze ochtend, toen ik mijn spullen terug had, van dan gaan we toch nog even afwachten, die mediadag.
Ja.
Maar dit was een historisch saaie.
Nou ja, dat komt natuurlijk omdat we natuurlijk net de testdagen hebben gehad. Sindsdien is er geen meter gereden. Er is zeker competitief geen meter gereden, laten we zo zeggen.
Ja.
Dus ja, alle teams die zitten er allemaal nog een beetje hetzelfde in. In de zin van niemand weet precies hoe of wat waar we staan. Maar dat weten we pas. Zaterdagavond om 6 uur is de kwalificatie in Nederlandse tijd. Zeg ik dat goed? Nee, 4 uur Nederlandse tijd. 6 uur hier. Ja. Heel belangrijk. 4 uur Nederlandse tijd.
Ja, maar om 6 uur weten we het.
Om 6 uur weten we het wel. Dan, ja. Dan hebben we een idee. En dan komen er nog weer een hele reeks mitsen en maren die we zometeen ook even op gaan noemen. Ja. Maar dat is een beetje de situatie.
Ja, nou, de situatie is in ieder geval dat we op Bahrein gaan rijden. Nou, zullen we eerst even het nieuws dan nog doen? Want wat had Verstappen überhaupt te melden? Hele open vraag hoor.
Maar Verstappen die had geen nieuws. Nee. Privé. Hij was gewoon hier in Bahrein gebleven. Of althans, hij was hier in de buurt gebleven. Hij had wat gekart. Hij had een bootdag gehad. Dus een dagje met de boot.
Dat is een bootdag.
Een bootdag, ja. Ja, mensen kunnen zich daar misschien ook wat anders bij voorstellen, weet ik wel. Ja. Charles Leclerc die was hier gebleven. George Russell die was naar Engeland gevlogen, naar de fabriek, om op de simulator te rijden. Maar dat was eigenlijk van Verstappen uit het enige nieuws. Want ja, we hebben hem afgelopen zaterdag ook nog gesproken na de testdagen. Of tenminste, toen was hij klaar met de testdagen. Ja, in de tussentijd is er voor hem niet zoveel veranderd.
En Nick de Vries?
Nick de Vries die was alleen vanmorgen bij de tv-camera's. En dat is goed voor mensen om te weten dat er is normaal gesproken voor Verstappen altijd een Nederlandse sessie. We zijn in dat een stuk of, wisselt per Grand Prix. Maar laten we zeggen dat er hier 10 Nederlandse journalisten zijn, zo'n beetje.
Ja.
En daar houdt hij dan een apart praatje gewoon mee in zijn eigen taal. Maar voor Nick de Vries... Pardon, voor Nick de Vries stond hij niet op het schema. Ik weet niet of dat zo blijft. Ik had het wel even over met de persdame van Alfa Tauri. Maar die zei, Nick heeft een heel druk weekend.
Ja, het is zijn eerste weekend ook natuurlijk. Het is echt volledig waarin hij allemaal moet gaan meedraaien.
Ja, en ook Nick heeft nog sinds zaterdag geen meter meer met de auto gereden. En al helemaal niet competitief, dus die kon er ook niet zoveel over zeggen.
En dus gaan we een klein beetje voortborduren op waar we het al bij de vorige podcast over gehad hebben. We gaan vooruitblikken op de Grand Prix dus. Bahrein International Circuit. Voor de mensen die toch even vergeten zijn wat voor soort baan het is. Wat voor soort auto zou je voor dit circuit moeten hebben?
Nou ja, het is natuurlijk een beetje een compromisbaan bij uitstek.
Ja, toch?
Omdat je hebt lange rechtstukken, drie eigenlijk. Of vier als je ruim telt. En een paar hele krappe bochtige secties. Dus je hebt eigenlijk op sommige plekken heel veel downforce nodig. Dus dat de auto goed op de grond wordt gedrukt. En op sommige stukken niet. Dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk topsnelheid. Dus ja, wat dat betreft is een ultieme compromisbaan. George Russell noemde het een outlier, zoals dat in het Engels zegt. Dus een beetje een buitenbeentje. Dat hoor je wel vaker. Maar Hope In zegt altijd dat het asfalt hier heel ruw is. Dus bandenslijtage is echt wel een ding. Vooral de achterbanden. Rear limited noemen ze dat. Dus de achterbanden zijn gelimiteerd. Zo'n baantje is het. En we rijden hier in het donker natuurlijk, want de start is Nederlandse tijd 4 uur, ook zondag. Maar dan is het hier 6 uur en dat heb je kunnen zien. Het wordt hier echt met de vingerknip wordt het donkerder.
Ja, en het is koud.
Ja.
We zaten ook te eten in een soort mediaruimte en dat was verschrikkelijk koud.
Ja, maar dan hadden ze de airco op standje Noordpool staan. Ja. Dat hebben ze even hier altijd de neiging om dan de airco extra hard aan te zetten. Volgens mij is dat af en toe een beetje een blijk van rijkdom of zo. Ja. Maar het is hier gewoon winter, dus ja, het wordt hier niet heel erg warm. Alleen midden op de dag is het vrij warm.
Ik moet zeggen, het is s'avond, het is nu 16 graden zie ik staan. Dus het valt ook allemaal wel weer mee, maar ja. Het valt me echt op. Ik heb helemaal geen jas mee. Ik heb het gewoon echt koud.
Ja, het is helemaal niet zo heel warm en van de week maandag hebben we zelfs gewoon best wel veel regen gehad en onweersbuien. Dus ja, dat had ik ook niet helemaal ingecalculeerd in Bahrein. Maar
genoeg om grip weg te spoelen? Zo, dat vind ik ook altijd een ding,
hè? Nee, denk ik het eigenlijk niet. Oh. Nee, gewoon druppels. Het is gewoon soms wat meer druppels, maar nee, dat niet. Nee.
De ultieme compromisbaan. Ik heb een beetje het idee dat de Red Bull het ultieme compromis is. Want die zijn misschien het tweede, derde team qua topsnelheid en qua downforce misschien wel een van de beste.
Ja, dat is meestal wat je hoort. Ja, dat was natuurlijk vorig jaar in Spa heel erg het geval, heel duidelijk. Dat ze daar gewoon eigenlijk heel weinig inleverden in de bochten. En het is wel grappig dat je Ferrari daar nu dus over hoort praten. Van ja, we hebben echt bochten snelheid opgeleverd voor rechtlijnsnelheid. Nou, dat is bij Red Bull ook nog steeds nog zo. Maar ja, de Red Bull is daar wel één. Dat is een van hun krachten, zeg maar.
Ja, maar we zeiden het al in de vorige podcast. Het moet een hele makkelijke zege gaan worden op basis van wat we gezien hebben. Ja, er is niks veranderd. Dus dat denken we nog steeds, toch?
Nee, kijk, Mercedes, vooral George Russell, was wel iets optimistischer. Die zei van, we hebben echt wel veel geleerd deze week over de auto. Hij was dus in de simulator geweest. Ze hebben een andere achtervleugel bij Mercedes. Die zat er vorige week een achtervleugel wat gespot was er hoop in. Dus eerder wie eerder toekomt. Dus,
ja, daar moeten we meteen even over hebben. Want hoop in, zei het in de vorige podcast al, die had een hele hoge...
Ja, een grof profiel, zeg maar.
Grof profiel. Ja. Wat bedoel je daar nou mee?
Nou, dat hij van voren gezien best wel veel profiel heeft. Dus best wel veel ruimte opvult, zeg maar, in de rijrichting van de auto. Dus er waait veel wind tegenaan, veel luchtweerstand.
Dus het is niet per se een high downforce vleugel?
Ja, dus te veel meer downforce dan je nodig hebt op dit circuit.
Maar en ze hebben niet zo eentje die je in Monaco gaat zien? Dat nog niet?
Nee, maar het scheelt niet veel, denk ik. Ja. Nee. En nu hebben ze een wat smaller model, maar een wat dunner model, dus die gewoon wat minder lucht vangt. Ja. Maar
daarvoor hebben we, voor de duidelijkheid, we hebben die data gezien met alle topsnelheden en Mercedes scoorde heel slecht.
Ja.
Maar
dat
is dus eigenlijk door die vleugel te verklaren.
Dat is een van de aanleidingen geweest waarschijnlijk. Ja, dat zei Russell wel. Oh, schuif ik even mijn stoel, sorry. Ja. Maar
de marmeren vloer.
De marmeren vloer hier in het prachtige hotelkamertje van je. Dat was een van de redenen. En hoop in zei al, want het ging er natuurlijk om dat die Mercedes heel veel luchtweerstand heeft op het rechtstuk. Draggy, zoals dat heet. Ik had er vanmiddag toch wel een discussie over. Dan zei ik, je moet toch altijd een beetje de taal blijven gebruiken die de coureurs ook gebruiken. Anders wordt het heel verwarrend. De coureurs noemen het draggy. Als je dat bij ons bij eindredactie aanbiedt, dan zeggen ze, wat is dat? Maar ja, dat is een beetje de term, gewoon veel luchtweerstand. Ja. En nu met deze vleugel dus bij Mercedes moet dat minder zijn. Dus verwachten we hogere topsnelheid van ze.
Maar dan lever je ook wel, ik heb wat geleerd, dan lever je remvermogen in, je levert downforce in.
Ja.
Maar dat is misschien op deze baan dus wel prima.
Nou ja, Russell omschreef het zo, we hadden een achtervleugel die niet echt past bij deze baan. Ja. Dus het compromis was gewoon verkeerd. Dus luchtweerstand en bochtensnelheid en luchtweerstand op het rechtstuk dat je hogere topsnelheid hebt. Dat compromis moet je gewoon een beetje, altijd zoals Verstappen dat zei, die balans moet dat goed zijn. Dat was bij Mercedes dus vorige week nog niet zo.
Maar waarom hebben ze dan niet de vleugel getest die ze er nu op hebben?
Ik denk dat die nog niet klaar was.
Dat was het dan?
Ja, dat gok ik een beetje, ja.
Dat is de enige verklaring.
Nou, dat is eigenlijk de enige verklaring, ja. Nou ja, goed. Kijk, ze hebben natuurlijk die testdagen maar op één circuit. Maar je wil allerlei dingen proberen voor ook op andere circuits. Want dat zei Russell ook. Ja, het zijn de 23 banen. En die zijn allemaal anders. En dit is ook nog eens een buitenbeetje. Maar je kan alleen hier testen. Dus ja, dan moet je toch dingen proberen die je ook op andere circuits gaan gebruiken.
En door die achtervleugel Hopin zei dat dus in de vorige podcast, we refereren er weer aan. Kan het dus zomaar zijn dat zij met Ferrari gaan concurreren? Echt, dat zou het grote verschil
moeten zien, maar dat zou kunnen. Ja, dat kan wel een of twee tiende schelen misschien. Ja, dat zou kunnen. Maar bij Ferrari zeggen ze weer, dat zei Leclerc, wij hebben nog niet het achterste van de tong laten zien. En die zei er ook bij, dat is geld als geen voor iedereen. Dus het wordt gewoon tijd dat we een keer een meetmoment hebben. Dus ik kan niet wachten tot het zaterdagavond is.
Precies, ik las ook nog analyses dat die 10 paardenkrachten meer zou moeten hebben. De Ferrari motor. In vergelijking met die van Red Bull.
Nou ja, Verstappen die zei daar wel iets over. Die verwacht wel dat als je kijkt naar de stappen die gemaakt zijn in motorvermogen, dat de Ferrari wel het meeste heeft stappen bijgezet heeft. Dus de meeste paar pk's erbij gekregen.
Ja.
Maar die zei er ook bij, ja, het meeste komt toch uit de auto. Dus je kan wel een sterke motor hebben, maar de auto moet ook goed zijn. En dat weten we, dat het bij Red Bull goed zit. En bij Ferrari, zeker omdat ze met dat hele compromis waar we het net over hadden, hè, tussen topsnelheid en bochtensnelheid, aan het klooien zijn gegaan. Dat klinkt negatiever dan ik het bedoel, want we weten niet wat het effect daarvan is. Maar dat is dus heel erg de vraag hoe de Ferrari gaat presteren wat dat betreft.
Daar weten we gewoon niet. Daar weten we weinig
van. Nee, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. En dat blijft zo. De Ferrari is gewoon het mysterie van de top drie. Daar weten we gewoon eigenlijk niet van. Kijk, Leclerc zegt, we komen iets te kort op Red Bull. Leclerc zegt ook, ja, we hebben nog niet alles laten zien. We weten het gewoon niet. Als ik mijn gut feeling er even op los mag laten,
doe dat eens even.
Vind ik het wel een beetje tricky dat Ferrari heel erg bezig is geweest met de karakteristiek van die auto dus veranderen. En dat vind ik tricky, omdat zij hadden vorig jaar een duidelijk probleem met bandenslijtage. Zeker in de tweede helft van het seizoen. Hè? Dus dat ze in de banden gewoon minder lang meegingen in de race. Dat was een heel groot probleem. Dat willen ze oplossen. Ja. En nu hebben ze ook de hele karakteristiek van de auto overhoop gehaald. Tenminste, het gaat natuurlijk om detailwerk, maar toch best wel flink. Als je Leclerc mocht geloven in ieder geval. Dus die hele rekensom moet allemaal weer opnieuw. En dan moeten ze dat meegenomen ook nog proberen die bandenslijtage terug te dringen. Terwijl ik denk dan bijvoorbeeld bij Red Bull, dat is, volgens mij is die auto gewoon qua hoe die auto stuurt en reageert en doet redelijk hetzelfde gebleven. Max zei, ja, je kan wel voelen dat het een andere auto is, maar het bouwt verder op wat Red Bull had. En Ferrari is heel erg aan het schuiven gegaan. Ik krijg daar bij Ferrari gewoon niet zo'n goed gevoel bij. Dat ze gewoon misschien te veel dingen tegelijkertijd hebben willen aanpassen. Maar goed, dat kan ik ook van de buitenkant niet zien. Maar dat is een beetje het gevoel wat ik daarbij krijg. Ja.
Nou ja, gevoel is ook wel eens goed.
We moeten meer over gevoel praten.
Je hebt het over de top drie, zei je net. Ik ben bij Hamilton geweest bij het persmoment.
Ja.
Die spreekt niet meer over een top drie.
Nee, maar dat is ook niet alleen Hamilton die dat zegt. Dat zegt Leclerc zegt dat ook. En Verstappen die zegt ook, volgens mij hebben ze een hele goede auto.
Want we hebben het over?
Aston Martin.
Zeker.
Ja, en bedoel natuurlijk Verstappen.
Nou, we hebben het over Fernando Alonso.
Die andere coureur die kwam vandaag met nog een half ingetapte Poolse paddock in. Dus daar verwacht ik niet zo heel veel van, Lance Stroll. Je weet het nooit. Hij had wel in de simulator gezeten. Dus ik geloof dat ze zelfs de stuurkracht, zeg maar, of de zwaarte van het sturen wat hadden aangescherpt. Gewoon als extra belasting om te kijken wat ging. Dus dat ging goed. Dat hebben we dat kopje Lance Stroll hebben gehad. Want het gaat natuurlijk om Alonso. Ja. Verstappen had het er wel blijkbaar over gehad met Alonso. En die zei, ja, ik kon wel aan zijn ogen zien dat hij veel vertrouwen heeft. Dat er wel optimisme is bij Aston Martin. Nou, dat is één ding. Als je het letterlijk aan Alonso vraagt, dan houdt hij zich een beetje op de vlakte. Maar dat alle concurrenten er los van elkaar gewoon over beginnen.
Ja.
En die zijn natuurlijk niet blind. Die hebben alle concurrentie bekeken. En waar ze goed in zijn en waar ze niet heel goed zijn. Dan moet het eigenlijk haast wel zo zijn dat Aston Martin een verrassing is.
En dan zou, als ik het goed heb laten vertellen, dan moeten we misschien de kwalificatie er nog niet super veel van verwachten.
Nee.
Maar vooral dat het in de race heel goed zou
hun,
zijn.
De afvlakking van het niveau van rondetijden. Dat is een goed woord voor, maar daar kom ik nu even door. Het verval.
Het verval,
ja. Ik moest even aan Martin Hersman, de schaatscommentator, denken. Ja, het verval is bij hun gewoon dik in orde. Dat was tijdens de test in ieder geval zo. En ja, je kan van de testdagen in ieder geval altijd zeggen dat de long runs, dus de race simulaties, dat is eigenlijk altijd het beste meetmoment. Want ja, je kan de race simulatie niet met een halve tank doen, want dan kom je niet naar de race. En je moet ook gewoon een hele reeks banden ronden met je banden gaan doen. Dus dan moet je toch een beetje met de billen bloot tijdens een testdag. En daar kwamen ze heel erg goed uit.
Ongelooflijk eigenlijk. Dat je in één winter in één keer gewoon een van de favorieten bent voor het middenveld.
Voor het middenveld. Laten we niet te hard van stapel lopen, want we moeten het nog zien. Maar het gonst wel over Aston Martin, dat klopt.
Ja, maar goed, ze waren het zesde team natuurlijk.
Ja, over het hele vorige seizoen. Maar volgens mij als je de tweede helft van het seizoen alleen telt, dan staan ze wel een stuk hoger.
Ja.
Dus vorig jaar hebben ze natuurlijk wel een forse ingreep gehad in die auto. En sindsdien is het wel echt beter gegaan. En toen hadden ze Alonso nog niet.
Precies.
Ja.
Die forse ingreep was toch ook dat ze de sidepods van Red Bull gejat hadden?
Onder meer. Nou ja, ja. Nee,
dat
hadden ze een optie. En die was toevallig monden die precies hetzelfde uit als die van Red Bull.
Ja. Ja. Er was toch ook een engineer overgestapt naar Aston Martin?
Ja, Dan Fallows. Maar die was er al voordat Red Bull überhaupt met die huidige sidepods kwam. Dus dat is niet zo dat hij dat onder zijn schouder heeft meegenomen of zo. Maar er was vorig jaar wel gedoe over natuurlijk. Want hij was niet de enige die van Red Bull naar Aston Martin ging. Maar ja, als ik nu naar de Aston Martin kijk, dan lijkt hij wel op de Red Bull. Het concept is hetzelfde, maar hij is anders. Hij lijkt minder op de Red Bull dan vorig jaar.
Hij is meer hoekiger geworden.
Ja, hij is heel hoekig. Een hele strakke auto. Ik vind hem heel mooi.
Ja.
In allerlei opzichten. Echt een prachtige auto.
Ja, zo'n undercut van Red Bull. Dus de zijkant eigenlijk onder de sidepod die heel strak uitgesneden is.
Ja, ja.
Dat ziet er eigenlijk ook niet heel mooi uit, toch?
Nee, het maakt verschillen. Maar ik vind het... Het is niet mijn fout. Ik vind de Ferrari bijvoorbeeld mooier.
Prachtig.
Als het werkt, dan werkt het. En ik vind het... Het is een beetje een Red Alpine is het.
Ja.
Hij lijkt toch wel heel erg op de Alpine.
Fernando weer in de mix. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Vorig jaar hebben we met...
Als het allemaal uitkomt. Hè? Laten we het slagje in de arm nog even houden.
Nee, maar gaat hij voor plek 8? Dat is prima. Dat is al leuk.
Ja, nou, ik hoop wel dat hij wat verder naar voren... Nou ja, goed. Ja, als je ervan uitgaat dat Ferrari en Red Bull uiteraard en Mercedes ervoor zitten. Dat zijn al 6 auto's.
Ja.
Dus ja, dan gaat het inderdaad om plek 8. Maar ik denk dat hij zich wel kan mengen met... Of een Mercedes of een Ferrari.
Ja, af en toe tijdens een race was een minder...
Hij kan wel echt een plaaggeest worden voor in ieder geval Mercedes en Ferrari, denk ik. En dat zou leuk zijn.
Maar dan krijgen we toch weer alleen maar Hamilton en Alonso. We hebben vorig jaar natuurlijk ook best wel een paar keer gezien.
Spa natuurlijk als belangrijkste voorbeeld.
Zeker.
Ja.
Dat is toch wat we willen zien.
Ja, natuurlijk. Ja. Ik wil heel graag dat Aston Martin er vooraan bij zit.
Dat fragment zit ook in de nieuwe intro. Hè, van dat heb ik erin gedaan. Maar je is een idiot.
Ja, he's an idiot. Ja,
wat zegt hij nou? Ja, zoiets.
Ja, zoiets, ja. Ja, nou, zoals alleen Alonso dat kan.
Ja.
En dan later weer van, ik meende er helemaal niets van.
What a idiot.
Ja, wat ik allemaal gezegd heb over Hamilton. Uiteraard meende ik daar helemaal niks van. En nee, terwijl je tijdens zo'n incident met een heel specifiek verwijt komt dat hij alleen maar vooraan kan rijden. Nou ja, hoe dan ook.
Ja.
Alonso vooraan, ja, spektakel gegarandeerd. Ik zou het mooi vinden als hij gewoon zich kan mengen in die strijd.
Wie zich ook gaat mengen in een strijd, dat is Nyck de Vries in de AlphaTauri. Alleen, ik denk dat meer de vraag is of hij überhaupt Q2 gaat halen, toch?
Ja, dat is...
Dat zal heel knap zijn.
Nou ja, goed. Ja, ook hiervoor geldt nog geen meter gereden. Maar Yuki Tsunoda, die liet vanmorgen toch wel een beetje doorschemeren. Of het was 12 uur, dus doorschemeren dat de lage snelheidsbochten, dat die echt nog een probleem zijn bij de AlphaTauri. Nyck, die was er wat oppervlakkiger over. Die is wat minder specifiek daarin.
Dat heb je toch bijna niet hier?
Nou, bocht...
bocht 1 is al...
7, 8, 9, 10 is al redelijk langzaam. Dus,
okay, maar ik denk dan
en bocht 1 en 2.
Ja, oké, maar ik denk dan gelijk aan een Monaco of zo. Maar dit is dan ook een lage snelheidsbocht.
Ja, dat zijn ook lage snelheidsbochten, ja. Dus ja, laat ik het zeggen, zoveel het gaat over dat Aston Martin een hele goede auto is. Zo gaat het ook wel heel erg over dat AlphaTauri een niet zo hele goede auto is. Nee, en goed, dat moet ook allemaal weer blijken. Daar zeg ik er graag wel elke keer bij, disclaimer.
Ja.
We hadden ook voor deze podcast kunnen zeggen, alles wat Joost en Bas nu zeggen, moet allemaal nog maar blijken. Ja. Maar ik ben ook vandaag met een stuk bezig geweest, dat staat morgen rond online, een beetje wat je als coureur kan doen in je eerste seizoen, als je niet een hele goede auto hebt. Dat overkomt natuurlijk heel veel debutanten, maar denk Nyck dit jaar ook. Daar kijk ik een beetje vanuit. Ik hoop dat ik ongelijk heb voor hem. Want ja, dan moet je even als coureur het onderscheid zien te maken. Want dan zegt iedereen altijd wel, ja, je moet je teamgenoot verslaan. Dat is ook zo. Maar als je alleen je teamgenoot verslaat en verder niet opvalt, ja, dat is in een slechte auto is het echt moeilijk om een naam voor jezelf te maken.
Ik kan me herinneren, een andere Nederlander had dat ook. 2016 geloof ik. Moest gelijk instappen.
Ja.
Matige auto.
Ja. En wat deed hij? Hij won de eerste race. Ja.
Oh, de eerste race. Ja, Barcelona.
Nee. Ja, goed, ik vroeg het aan Max, maar die zei ook van ja, je kan evengoed wel jezelf een beetje op de kaart zetten als je gewoon een mooie inlactie hebt. Of je, weet je wel, je in ieder geval maar gewoon alles eraan doet. En niet een beetje... Nou ja, we hebben dat natuurlijk gezien met Mick Schumacher en Nikita Mazepin bij Haas. Die reden allebei achteraan. Toen kon Mick toch af en toe laten zien dat hij wel beter was dan Mazepin.
Ja.
Achteraf bleek dat niet zo'n hele grote prestatie. Maar voor toen had hij even de naam gemaakt en mocht hij ook blijven bij Haas. Dus dat kan je dan toch doen, als je, ook al heb je niet zo'n hele slechte auto of hele goede auto. Nu denk ik overigens niet dat de Alfa Tauri van het niveau Haas 2021 is. Maar ja, ik maak me een beetje zorgen. En ik, nogmaals, ik hoop dat ik ongelijk heb.
Ja, en dan mag je gaan vechten met Oscar Piastri en Lando Norris. Als we weer de oude verwachtingen moeten geloven.
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat de McLaren wel een betere auto is. Ja.
Je hebt hem toch zelf op 9 gezet?
Ja, dat klopt.
Tot wel op nu.nl, hè?
Ja, dat weet ik.
En nu een week later in één keer iets anders?
Nee, daar blijf ik ook al bij. Maar laat ik zo zeggen, dat was een combinatie van mijn lijst en die van Patrick.
Ah, oké. Okay. Dus je had hem op 7, hij op 10 en dan kwam je op 9 uit.
Nee, ik had volgens mij de McLaren zelf op 9. Ja, maar het zag er allemaal zo slecht uit bij McLaren. Maar dan een week later, dan denk je erover na. Dan denk je, ja, het moet ook allemaal nog wel weer blijken. Ook
ja, dat denk ik ook, ja.
Ja, dus ook hiervoor geldt, zaterdagavond weten we meer.
Weten we precies, ja. En dan zat ik ook nog te denken, we zeggen dit ook de hele tijd over Alpine. Dat die ook een beetje in de onderste regionen zouden staan. Althans, veel verder naar achter dan afgelopen jaar, toen ze het vierde team werden.
Ja.
Zijn zij positief of niet?
Ja, daar waren ze naar zaterdag eigenlijk gekomen. Maar Pierre Gasly was vandaag ook weer, we krijgen wel updates. Vorige week werd er gezegd dat het wordt een significante zichtbare update. Gasly die downplayde dat vandaag een beetje van, ja, je kan het zien, maar dat is het. Ze zijn zelfs vol van vertrouwen daar. Ze hebben echt vertrouwen in hun snelheid en in de betrouwbaarheid en alles. Maar daar weten we veel minder van dan van Aston Martin in ieder geval.
Ja, want over één ronde waren zij volgens mij het 8e team, ja, als je alle tijden bij elkaar op had gekomen.
Ja, dus ik moet het zien, maar ze zijn zelf echt heel erg positief. En ik hoop het eigenlijk, want het zou leuk zijn als Alpine ook een beetje tegen die onderkant top 3 aanschuurt. Dat ze ook met Aston Martin en misschien een slechte Mercedes of een slechte Ferrari kunnen vechten. Ja. Of een slechte Perez, laten we die ook gelijk maar even noemen.
Ja. Ja, dat kan ook nog natuurlijk.
Ja, ja.
Ja, dus sowieso een heel interessant middenveld. We hebben het over Alfa gehad, we hebben het over Haas gehad.
Nou, Alfa Romeo hebben we het in de vorige podcast bijna niet over gehad en nu weer niet. Oh ja. En we willen ze niet allemaal afgaan, maar we hebben ze nu bijna wel toch allemaal benoemd. die zijn wel heel erg onder de radar, worden die ook wel echt hoog ingeschat. En die maalde je ook echt een hele goede test met goede longruns. En vlak die niet uit voor een redelijke kop middenveld ook.
Het is altijd een beetje zo'n... Kijk, Bottas is wel leuk. Dus gewoon een kleurrijk figuur natuurlijk. Ja. Nou, kleurrijk weet ik niet. Maar
met zijn matje tegenwoordig.
En een snor.
Ja. Ja.
Ongelooflijk. Maar een beetje een vlak team is het.
Ja.
Sauber.
Ja, met een vlakke kleurstelling. Ja. Maar goed, je moet denk ik niet vergeten dat Audi gaat daar natuurlijk instappen in 2026. Die willen niet met een team met een slof en een oude voetbalschoen om moet springen. Dus er wordt daar gewoon best wel veel in geïnvesteerd al. In de faciliteiten van Sauber en... Veel Audi geld gaat waarschijnlijk al die kant op. Daar ga ik wel een beetje van uit. Dus het is geen wonder dat ze alles hebben kunnen doen waarschijnlijk wat ze wilden in deze winter. Terwijl ze de jaren ervoor waarschijnlijk gewoon keuzes moesten maken. Van ja, waar hebben we wel geld voor en waar hebben we geen geld voor. Bijna alle teams zitten tegenwoordig gewoon aan de budgetcap. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om randzaken. En alleen al het feit dat ze natuurlijk Seidel hebben binnenhalen. Weet je, dat is ook een van die duurst betaalde personen in je team. Dus daar is ook geld voor blijkbaar. Dus er gaat echt wel Audi geld naar Sauber. En gek genoeg profiteert een merk wat niets met Audi te maken heeft. Het zit in een hele andere autogroep. Alfa Romeo, die profiteert daar nu nog een seizoenetje van.
Lekker wel.
Ja.
Nou, nu zaten we in een Ierse pub gisteren. Dat kan ook in Bahrein blijkbaar.
Ja.
Ongelooflijk. Je kan gewoon bier drinken. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Toen zaten we een beetje te speculeren. En toen waren er wat journalisten die zeiden van... misschien gaat wel een Carlos Sainz of een Lando Norris erin. Maar zegt dat iets over de ambities van Audi dan?
Die willen natuurlijk straks wel een topcoureur. Of Carlos Sainz die coureur is, dat weet ik niet. Maar de link is een beetje dat vader Carlos hele nauwe banden heeft met Audi. Die rijdt daar natuurlijk ook de Dakar Rally voor. En dat is eigenlijk alles. Dus journalisten, zeker als die bij een beach zitten, vinden het heerlijk om te speculeren. Maar
gaan zijn naam niet noemen, nee.
Nee. Maar je moet niet alles heel serieus nemen. Maar dat is gewoon wel, als je logisch nadenkt, dan zou dat kunnen in de toekomst. Want Sainz zie ik niet heel lang bij Ferrari rijden. Het schijnt dat Ferrari wel geïnteresseerd is in Norris. Ik denk dat Norris ook wel eens geïnteresseerd is in een betere auto dan de McLaren. Dus ja, zoiets kan dan op zijn paard vallen. Maar dat is gewoon wel echt gespeculeerd tot en met.
Ik hoop wel echt op Norris naast Verstappen. Ook al is dat een autokerkhof, of hoe noemen we dat, een coureurskerkhof?
De auto naast Verstappen, ja.
Ja, dat moet hij niet doen natuurlijk, carrière technisch.
Nee.
Maar wel een leuk team.
Ja, zeker. Maar ja, ik denk dat Norris die zou eigenlijk ergens gewoon zelf kopman moeten zijn en niet naast Verstappen. Want dan, ik zie gewoon op dit moment geen enkele coureur op de grid die dat Kijk, misschien als je een nieuw team begint en alles moet, je begint allemaal weer op nul. Maar Verstappen is natuurlijk zo embedded bij Red Bull. En we hebben een quote van Alexander Albon gelezen over hoe die auto eigenlijk wel niet op Verstappen is afgesteld. Ja, dan zou ik nu niet naast hem plaatsnemen. Nee. Dus, maar goed, voorlopig heeft Perez nog een 2-jarig contract. En zolang hij gewoon doet wat hij moet doen.
Ja.
Luister, doet wat hij moet doen, niet doet wat hij zelf denkt dat hij moet doen. Dan gaat het allemaal goed komen daar voor hem.
We gaan voorspellen. Dat gaan we natuurlijk weer doen aan het hand van het NuSport GP-spel.
Yes.
Allereerst even de vraag van hoe kan je meedoen aan het NuSport GP-spel met de Bordradio. Als je naar het spel gaat, nu.nl/GP-spel, dan heb je het kopje Vriendenleaks. En als je daar dan op de Bordradio zoekt, dan kom jij heel snel bij onze groep uit.
Ja.
En we gaan daar ook weer prijzen in weggeven. Dus het is echt wel een bevoorrechte positie om ook daarin mee te doen.
Ja.
Maar goed, dan moet je het eerst allemaal goed hebben.
En als je het heel goed doet, word je dus besproken in de Bordradio.
Daar doe je het toch voor?
Ja, ik wou zeggen. Beetje shine. Beetje shine. Bedoel, wij kennen allemaal al Jos de Bosch 82, wat was dat weer?
Shit, ja, zoiets, ja.
En nog een paar van die namen, die kan ze nu natuurlijk niet opnoemen. Maar nee. Volgend jaar dan Mirjam Ravenstein.
Ja,
die namen, dat ik denk, ja, die ken ik omdat die in het GP-spel goed doen altijd in onze vriendelijk. Dus afijn, eeuwige roem.
Ja.
Kun je nagaan.
Je kan je dus je team samenstellen voor 100 miljoen. Dan kan je bijvoorbeeld voor Verstappen kiezen met Leclerc. En dan maar je kan ook voor Alonso en Verstappen. En je overal leuke variaties.
Ja.
Wij gaan nu vooral de top 3 bespreken.
Ja.
Zeg het maar.
Ja, en dan zet je me voor het blok. Ja, wie zal de eerste worden? Nee, nummer 1, ongelooflijk duidelijke titel.
Ja, Perez.
Ja, Perez. Ja. Nee, is natuurlijk gewoon Max Verstappen. mits de Red Bull blijft doen. Vorig jaar ging hij hier natuurlijk een beetje kapot. Probleem met het brandstofsysteem toen. Maar goed, en hij heeft hier nog nooit gewonnen.
Nee, dit is de twee na laatste baan waar hij niet gewonnen heeft.
Nee, hij zei, ik heb hier al veel pech gehad in het verleden.
Ja.
Ja, dus,
of één na laatste, dat hij alleen nog Mugello daarna over heeft.
Ja, maar die staat niet op de kalender.
Nee, maar goed, dus dan heeft hij wel gereest.
Ja, oké, okay, maar ja, één keer.
Ja. Ja,
helaas, want die zou ik graag terugzien komen op de kalender. Maar ja, Verstappen normaal gesproken bij leven en welzijn. En als alles heel blijft, gewoon app 1.
Dan wordt het volgens mij uit mijn hoofd zijn 22e baan waar hij wint.
Ja.
Dat is wel vet.
Nou ja, als we even dit zijstraatje in mogen. We hadden het dus vandaag met Verstappen over. Ja, hij begint al aan zijn 9e seizoen. Ja, hij heeft natuurlijk toch al heel veel meegemaakt in die jaren. Dat zei hij zelf ook een beetje van, ja, er is toch wel veel gebeurd in die afgelopen jaren. Hij is nog maar 25, kun je nagaan.
Ongelooflijk.
Ja, dus en dan gaat gewoon onze 9e seizoen in. En hij is, Nick de Vries is 28, die moet nog beginnen aan zijn Formule 1 carrière. Ja. Kun je nagaan. Stap 1, nou ja, ik ga dan voor de vorm, ga ik er een beetje vanuit dat Perez gewoon wel tweede wordt. Ja, Red Bull is hier gewoon heel sterk. Dat hebben we net allemaal besproken. En ik denk op de derde plaats dan een Ferrari. En dan ga ik uit van Carlos Sainz, want we moeten niet vergeten dat er natuurlijk een beetje praat is over de autoafstelling en dat die misschien wel beter past bij Carlos Sainz dan bij Charles Leclerc.
Ja.
Ja, dus dat is dan mijn top 3.
Ja, ik denk dat ik zou de helft invullen. Dan met Leclerc denk ik op 3.
Ja,
op basis van ervaring en talent.
Dat is meer om het even dan Verstappen Perez.
Dan gaan we in het GP-spel niet veel punten mee pakken, denk ik.
Nee. Je moet een beetje onderscheid maken natuurlijk. Maar ja, de Dark Horse, die komt uit Spanje. En die heet Alonso. Als je een beetje ballen hebt, dan zet je die natuurlijk sowieso in je team.
Die moet je echt wel in je team. Maar dat gaat allemaal niet passen als je ook Leclerc wil of Sainz.
Nee, het is kies of delen natuurlijk.
Kies of delen, ja. Nou, Joost, dat was hem. De iets kortere aflevering dan normaal, maar...
Ja. Ja.
Dat scheelt als we geen boeken hoop in
die,
hebben.
Die sliep al vanavond en die zit woont in Hongkong. Ja. En Patrick Moeken zag gisteren allemaal Instagram stories dat hij aan het uitgaan was. Dus die zal ook al slapen.
Nee, maar dat kon ook niet qua tijd. Omdat we wat later zijn.
Ja, maar goed, dan doen we het even met z'n tweeën.
Zo is het ook. Dat was de terugblik op de mediadag en dus de vooruitblik op de Grand Prix van Bahrein. Eindelijk gaat het weer beginnen.
Ja. Ik zei het ook nog tegen Verstappen van na al dat gauwhoer heb je er ook wel zin in. Ja, ik heb er wel zin in. Ja. Dus hij was niet heel enthousiast, maar hij dacht waarschijnlijk ook, ja, tuurlijk heb ik er zin in, want anders ben ik hier niet. Maar goed, we gaan beginnen. Ik wil dat meetmoment en dat komt zaterdag en zondag natuurlijk ook. En dan weten we ook weer dat Bahrein een beetje een buitenbeentje is qua baan, dus het zegt nog niet alles. Denk niet gelijk als Verstappen hier zondag met 20 seconden voorsprong wint van, dit wordt een doodzaai seizoen. Dat hoeft niet zo te zijn.
Nee.
Red Bull gaat wel als klip en klare favoriete seizoen in.
Zo is het ook. Heb je dan nog vragen voor ons? Dan kan je altijd mailen naar podcast@nu.nl. Ik heb wat vragen opgeschreven, maar die gaan we later nog even behandelen.
Oh, later. Okay.
Met het volledige team. Dus ik zie Wouter de Wild bijvoorbeeld, Krijn Prins.
Doe er eentje dan.
Oh, eentje?
Ja. Michael, I just send you an email.
Ja, eentje dan. Nou, bijvoorbeeld Niek Gremmen. Ja. Die heeft meerdere vragen ingestuurd. Maar die zegt bijvoorbeeld, met welke auto wordt er nou gereden bij die testdagen in Bahrein? Is dat dan bijvoorbeeld van bij Red Bull de auto van Verstappen of van Perez?
Ja, dat is gewoon meestal chassis nummer 1. En die gaat dan naar één van de twee coureurs. Dat hoeft niet per se Verstappen te zijn of Perez. Dat is gewoon hoe dat ingedeeld wordt.
Okay.
Maar het is gewoon altijd eigenlijk chassis nummer 1. Het komt bijna nooit voor dat ze hebben vaak dan... Ze hebben 3 chassis natuurlijk.
Ja,
dus,
ik zeg wel ja, maar hebben ze er 3?
Ja, want ze hebben 2 gewoon raceauto's. En ze hebben altijd 1 reserve chassis bij zich.
Oh.
Dus niet de T-car.
Nee.
Want die zat altijd, stond altijd helemaal klippenklaar in de pitbox. Maar daar is geen ruimte meer voor. Die is ook mee. Dus ze moeten er al 3 hebben over het algemeen. Maar de auto van de test, die wordt nu gewoon gebruikt in de race. En niet de motoren trouwens.
Nou,
die vraag krijg ik ook heel veel.
Nou, daar komt-ie. Ja. Van, mogen ze rondom de trainingsdagen ook motoren vervangen? En tellen ze mee voor de pool?
Nee. Ja, ze mogen motoren vervangen. En nee, ze tellen niet mee voor de pool. Nee. Dus
maakt allemaal niet uit.
Nee, dat is gewoon... In principe zijn er geen reglementen voor. Versnellingsbakken, onderdelen, dat soort dingen. Dat staat gewoon nog vrij.
Maar dat telt wel mee voor je budgetcap.
Voor de motor is wel een aparte budgetcap natuurlijk. Dus je moet er even goed een beetje slim mee omgaan. Maar ja, dus er zijn teams die hebben 4 Grand Prix afstanden gereden of meer. Dus ja, dan ben je al heel veel motoren kwijt. Dus dat telt niet mee voor je pool. De pool die gaat morgenochtend, morgenmiddag Nederlandse tijd, 2:30 gaat die in. En dan liggen de motoren 3 per seizoen, maar dat wordt het bij iedereen weer meer, ligt vast. En de versnellingsbakken en de MGUH en MK en dat soort dingen. Dus ja, dat begint morgen pas.
Dan toch nog 1 vraagje van anderen. Ik noemde hem al Krijn Prins.
Ja.
Daar heb ik ooit mee geskiet.
Oh.
Die sloot ook de mail af met Bas kan echt niet skiën.
Geloof ik meteen.
Ja, daar heeft hij misschien wel een klein beetje gelijk in. Die vraag van hoeveel procent van de budgetcap zullen ze nou nu al gebruikt hebben? Heb je een idee? Want je hebt natuurlijk heel veel ontwikkeling al.
Ja, ik denk wel meer dan de helft.
Ja, toch?
Ja, want ze moeten zo... Kijk, die auto's zelf zijn natuurlijk ook het duurst om te bouwen.
Ja.
Dus hele chassis, de monocoque, dat soort dingen. Daar zit ook het meeste ontwikkelingsgeld in. Maar je moet niet vergeten dat heel veel ontwikkelingsgeld van deze auto, dat komt ook van vorig jaar. Dus dat overlapt gewoon per seizoen. Kijk, je geeft gewoon uit aan iets. Maar het hoeft niet per se de auto van dit jaar te zijn. Dat kan ook de auto van volgend jaar zijn.
Maar is het dan vanaf 1 januari, daarna is alles op dat boekjaar? Dus als je deze auto vorig jaar al deels ontwikkeld hebt...
En dat is zo.
Dat hebben ze al.
Grotendeels. Dus,
dan telt hij voor de budgetcap van vorig jaar.
Ja, dus waarschijnlijk is de auto eigenlijk ook... Nu ik er dus over nadenk, waarschijnlijk is de auto ook al gewoon gebouwd. Deze auto gebouwd in vorig jaar, dat staat wel echt wel vast. Zeker de chassis nummer 1.
Ja.
Zal ongeveer wel toen in elkaar gezet zijn.
Maar dan heb je er niet zo heel veel uitgegeven.
Nee, dan valt het wel mee. Maar jij moet er dus nog 2 maken. En vaak maken ze er nog 1. Dus dan maken ze nog 4 chassis. En soms ook wel eens 5. Dat zullen ze nu wel wat minder doen.
Ja.
Dus ja, ik denk toch dat het eerste helft van het jaar... daar wordt toch wel heel veel geld uitgegeven aan deze auto nog. En dan moet je dus nog weer geld reserveren voor de auto van volgend jaar. Dus ja, dat is een enorm puzzelstukje. Niet zo heel gek dat het misschien een keertje fout gaat. Nee.
En je moet geld reserveren voor de catering.
Ja, de catering, superbelangrijk. Ja, er moet wel een koekje bij de koffie natuurlijk. Ja. Ja.
Blijft een vaag verhaal van Christian Horner.
Nou ja, nee, ja, goed.
Ik geloof daar nog steeds helemaal niks van. Het zit ook goed in Drive to Survive trouwens, aflevering 9.
Ja, het is... laten we die pleister, die zit keurig over de wond heen. Laten we die er niet weer aftrekken.
Ik wil een keer een korte podcast, maar dan lopen we toch weer uit.
Ja.
Joost, het was hem, dankjewel. We gaan toewerken naar de Grand Prix weekend. Zoals ze zeggen, hebben we er zin in. Vragen dus podcast@nu.nl. Want je ziet, we bespreken ze echt wel. En dat kan natuurlijk ook via Twitter.
Op de valreep.
Ja, precies. En via Twitter, @deportradio. Dan zijn we ook altijd bereikbaar voor de laatste vragen. En geven we updates over wanneer de podcast daadwerkelijk online staat. Dat is ook wel handig.
Yes.
Dat was hem. Dankjewel. En tot zondagavond bij de terugblik op de Grand Prix van Bahrein. Tot dan. De eerste podcast in jaren waarin we geen giga hebben.
Nee, er zat weinig overdrijf. Ik denk dat het een gigantische chaos gaat worden.
Ja.
Nou, ik heb ook een weerbericht gezien van...
we hebben wat weer niet gedaan.
Nee, het wordt droog en zonnig.
Oh, ja. Nou.
Ja, maar ik heb net gezegd, dat heeft ook geregend de afgelopen week in Bahrein. Dus het had gekund.
Ja.
En dan had ik wel het allerergste gewonnen. Want Patrick was hier natuurlijk afgelopen week. En dat hij dan de eerste regenrace ooit in het Midden-Oosten, dat hij die dan mist. Dat had ik hem niet gegund. Dus
ja.
Ja.
Maar ik moet echt zeggen, het is al echt koud.
En ook een beetje aanstellen.
Ja, dat is waar.